Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf: ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit, is weer in kassel. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress zo. En het voelt zo lonely.
Welkom bij Schuldenstress. Ik spreek vandaag met mevrouw Magali van Manen. Advocaat, mediator en partner bij de Border Familie- en Erfrechtadvocaten en Mediators in Amsterdam. Heel erg lange zin. Maar ik dacht, ik moet het correct uitspreken, aangezien je een advocaat bent. Dus dan moet je dat. ben je heel streng op, denk ik.
Nou, dat valt wel mee. Nee. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen ons weten te vinden in moeilijke periodes van hun leven.
Precies. Daarom ben je ook hier te gast. Ik vind het echt heel erg leuk dat je hier bent. Hiervoor heb ik ook op onze Instagram van tevoren ook gevraagd van: wat zijn de vragen? Wat hebben jullie voor vragen? En dan kreeg ik best wel veel vragen op.
Ja, wat goed.
Dat had ik niet verwacht op een zaterdag. Dus ik dacht, ik ga van niemand een vraag krijgen. Maar dat betekent wel, ik denk dat heel veel mensen dit een onderwerp vinden dat ze interessant vinden, maar ook tegelijkertijd heel erg bang voor zijn. En dat maakt het een onderwerp waarbij ik voel dat er vragen zijn, maar dat die vooral onbeantwoord blijven. Ik heb ergens had ik gelezen dat er de twee grootste oorzaken voor koppels die dan een ruzie krijgen of uit elkaar gaan, is of vreemd gaan of ruzies over geld. Wat heb jij zelf geleerd in je beroep als mediator, expert in familierecht? Wat heb je geleerd over onze relatie met geld in een relatie?
Ja, nou, het is een hele goede vraag. Het grappige is inderdaad dat je zegt dat redenen voor mensen om uit elkaar te gaan is inderdaad vaak ruzie over geld. Of in ieder geval, wij zeggen heel vaak alle ruzies gaan over geld uiteindelijk. Het valt toch daar altijd wel weer op terug te voeren. Vreemdgaan is vaak niet eens een oorzaak, maar een aanleiding. En de reden dat mensen eigenlijk het vaakst uit elkaar gaan is vanwege, laten we zeggen, communicatieproblemen, onuitgesproken verwachtingen, een andere wending in het leven willen en dat niet met elkaar kunnen bespreken en met elkaar daarin op kunnen trekken. En als je het puur hebt over geld, dan is het vaak een disbalans tussen de koppels, tussen de twee, hè, of het nou man-man, vrouw-vrouw is. Toch dat er te weinig over gesproken wordt, dat leidt dan uiteindelijk toch tot ruzie. De een vindt dat de ander te veel uitgeeft, de ander vindt dat het allemaal wel wat meer kan. Er wordt niet evenredig, dus dat hoeft niet per se 50-50 te zijn, maar er wordt niet evenredig bijgedragen aan de kosten van de huishouding. Dat soort zaken zijn toch vaak aanleiding voor ruzies.
Je had het over communicatie. Was ook één publieke vraag over. Er waren eigenlijk twee, ze hadden uiteindelijk hetzelfde onderwerp. En dat ging over van, nou ja, de ene partner is misschien heel erg into geld en die heeft alles op orde. Nou, je weet de types, die hebben allerlei beleggings. Rekeningen, die zijn heel erg op de toekomst gericht. En dan heb je een andere partner die denkt juist van, nou, lekker leven, genieten, spenderen.
We moeten het nu doen.
Nu gewoon en genieten. En nou, heel erg dat ontwijken van het onderwerp geld. Daar hebben we het heel vaak over gehad, ook in de podcast. Er zijn heel wat mensen die in schulden komen, zijn juist de mensen die het vermijden ook.
Ja, zeker.
Maar hoe zou jij hen adviseren? Van hoe ga je er toch voor zorgen dat de ene partner, dus nee, ze hebben heel andere communicatie over geld. Ze denken heel erg anders over geld. Hoe breng je dan die twee toch samen? Wat zou je hen als advies geven?
Nou, het begint vooral ook bij luisteren naar de ander. Want het voorbeeld wat je geeft is heel goed. De een wil nu graag uitgeven, wil nu leven. En de ander wil geld opzij zetten voor later. Dat is natuurlijk heel tastbaar voor iedereen. Dat snappen we allemaal. Degene die nu wil uitgeven, realiseert zich misschien onvoldoende hoe belangrijk het is om ook te sparen voor de toekomst. We kunnen allemaal morgen onder een bus lopen natuurlijk, maar daar gaan we niet vanuit. We gaan ervan uit dat we moeten leven totdat we 80 of 90 zijn. Dus je zal toch ergens moeten gaan kijken, oké, hoe ga ik dat dan doen als ik 70 plus ben? Aan de andere kant is er voor degene die nu wil leven, daar is ook iets voor te zeggen. Het begint wat mij betreft, als je het hebt over communicatie, met luisteren naar de ander. En dat betekent nog niet eens dat je de ander hoeft te overtuigen van de noodzaak om te gaan sparen. Of de noodzaak om nu lekker met vakantie te gaan. Of een veilige auto te kopen of iets in die trant. Maar het begint met toch proberen te horen waarom iets voor die ander belangrijk is. En daarna kan je gaan kijken, oké, hoe komen we dan in een oplossing? Hoe kunnen we kijken dat we het misschien allebei kunnen, of allebei niet, of een van de twee.
Ja.
Maar het begint toch ook met meer begrip voor de ander kweken. Waar komt die persoon vandaan? Waarom wil die dat?
Vooral vanuit de rol van degene die al heel erg goed is met geld. Die moet dan meer luisteren naar de persoon die het ontwijkt, of
nou,
wie
allebei.
Moet meer de rol? Ja, uiteindelijk allebei.
Uiteindelijk
het lijkt
allebei.
Mij van als je degene bent die heel erg, nou ja, dat je dan, dat is toch een groot onderwerp in je leven. En dan, en als je partner niet op hetzelfde niveau zit als jij, dan wil je natuurlijk, je zegt maar van je moet die persoon niet overtuigen, maar dan ga je natuurlijk automatisch ga je in die rol. Want
tuurlijk.
Je wilt die persoon meetrekken. Je denkt. Het is hier fantastisch. Lekker. We kunnen het elke dag over geld hebben en beleggen. Toch? Leuk. Dat zijn die types. Heel erg leuk.
Zeker. Nee, absoluut. En die zal dus ook uiteindelijk natuurlijk dat verhaal wel kunnen doen. Maar je komt daar niet als de ander niet begrijpt waarom je dat gesprek moet hebben. Zo vinden we het ook allemaal helemaal niet fijn om te praten over de dood en hoe zie je je uitvaart. En toch zadel je je nabestaanden met een probleem op door het er nooit over gehad te hebben. Dus hoe ongemakkelijk het gesprek ook, het is heel belangrijk om het erover te hebben. Wat mij betreft begin je dan niet bij het einddoel, maar begin je echt stap voor stap bij het begin. En wat je terecht zegt, als er een kennisverschil is het juist belangrijk om echt bij het begin te beginnen. Desnoods, kijk, het gesprek over waarom het leuk is om nu geld uit te geven, ja, dat snappen we allemaal waarom dat een prettig gevoel geeft. Maar het sparen voor later, dat zijn, of hoe ga je een goede hypotheek aan, of hoe werkt beleggen, dat is gewoon best wel ingewikkeld om te begrijpen. En dan kan het altijd goed zijn om iemand die er verstand van heeft mee te laten praten. Want soms wil je het van je eigen partner ook gewoon niet aannemen. Zo simpel is het. Hoeveel je van elkaar houdt. Het is toch, jij probeert mij te overtuigen van jouw gelijk.
Ja, precies.
Ja.
Het is net een autoverkoper die je in auto wilt aansmeren. En dan denk je, nou, daar ga ik toch niet aan mee. Maar dat eerste gesprek, dat is inderdaad allermoeilijkst. Maar het is toch iets wat je dan toch aan moet beginnen. Ik merk toch wel dat de meeste relaties echt nooit over geld. Dan kunnen ze getrouwd zijn met kinderen en nog nooit over geld gesproken. En over. Dus we hebben het nu heel erg makkelijk over. Maar ik weet dat het gewoon, het is gewoon een grote issue. En nogmaals, vanuit mezelf, ik denk dat ik vroeger heel erg vermijdend was als het ging om financiën. Daar ben ik nu minder. Ik heb dat echt proberen te veranderen. Maar ja, als je dan met zo'n, als ik met mezelf in gesprek zou had moeten gaan, dan is dat echt heel erg lastig hoor. Dat, het raakt
ook
iets heel erg persoonlijks.
Zeker, het raakt iets persoonlijks, iets emotioneels, maar tegelijkertijd ook iets wat je niet helemaal kan voorzien in de toekomst. En het is voor een deel ook iets waar je niet altijd zelf grip op hebt. Natuurlijk wel je eigen huishoudboekje. Hoeveel komt erin? Hoeveel gaat eruit?
Ja.
Maar als je het echt hebt over, je moet op een gegeven moment investeren in je huis. Of je moet een studieschuld aflossen. Of je moet, hoe ga je dat doen? En dat zijn echt hele ingewikkelde vraagstukken. Met name ook omdat mensen zeggen op een gegeven moment, tenminste dat zie ik ook wel in de praktijk, mensen willen natuurlijk toch voldoen aan een bepaald plaatje. Misschien dat je vriendinnen wel met leuke handtasjes lopen die jij je niet kan veroorloven. Ja, dat geeft toch een schaamtegevoel.
Ja, en dan wil je toch niet volop uitspreken. En als je dan met een ander moet gaan uitspreken, dan is het al meteen, oh mijn god. Ja, ik zie ook heel veel raakvlakken met waar we het nu dan over hebben, dat je het moet gaan uitspreken met een partner. Een beetje ook zo hoe je het zou moeten uitspreken als je naar schuldhulp gaat of zo. Het
Ja,
is een beetje bijna dezelfde,
klopt.
want het gaat erom dat je erover moet praten en met wie dat is. Al is het je partner waar je dan heel ja, praat over van alles en nog wat. Maar zodra het over geld gaat, dan er knapt gewoon iets. Maar begin dus met dat eerste gesprek, zeg je, en heb geduld. En
heb
luister
geduld.
naar zo iemand. Het gaat niet veranderen in één gesprek. Heb twee, de derde, vierde gesprek.
Ja, waarbij het dus met name ook gaat over niet alleen maar wensen en verlangens, maar ook waarden. En waarom vind je het belangrijk om nu geld uit te geven? Waarom vind je het belangrijk om te sparen voor later? Waar vind je het belangrijk aan om geld aan uit te geven? Want de een die wil een dure auto, de ander wil dure kleding. Of duur, in ieder geval, die wil zijn geld uitgeven aan dat soort dingen. Andere mensen willen geld uitgeven aan een mooi huis. Dat verschilt gewoon. En
Ja, ander wil
waarom? Waar
helemaal
komt dat
geen
vandaan?
geld
Ander, precies.
uitgeven.
Of vindt het totaal niet belangrijk?
Wat ik zelf ook interessant vind is, nou ja, ik denk sowieso als vrouw zijnde, als ik kijk naar mijn moeder of naar moeders van vriendinnen, die hebben natuurlijk best wel traditionele rolpatronen gehad. En we denken natuurlijk dat Nederland altijd zo modern was, maar
Nee, dat was
dat
het zeker
was
niet.
het totaal niet.
Nee.
En het is heel erg recent nog dat vrouwen werken en dat ze ja en op dit moment vraag ik me wel af van oh, het wordt steeds wel ingewikkelder. Je wilt nog steeds wel dat traditionele. Ik denk dat vrouwen automatisch, als ik kijk om me heen, toch automatisch toch die zorgrol op zich nemen. Maar dan hebben we het over 50-50. Nou, ik weet tegenwoordig helemaal niet wat 50-50 precies is. Maar iedereen wil 50-50 doen. Je hebt stijgende woonkosten, nou, stijgende kosten over het algemeen. Maar mannen die natuurlijk ook wel heel erg graag juist willen, nog wel de manrol nog wel willen behouden. We hebben het wel
Ja.
vaak over emancipatie en dat, maar hè, het zijn die rollen als man en vrouw, die gaan daar niet in 1, 2, 3 generaties weg. Ja, zijn er verschillen daarin tussen een man en vrouw en die patronen? En wat zie jij in je praktijk gebeuren?
Ja, wat ik zie in de praktijk is wel dat er steeds meer gelijkwaardigheid komt, met name in de zorg voor de kinderen. Steeds meer vaders die een dag minder gaan werken. Toch om een dag, dat noemen ze dan de papa-dag. Ik denk, nou ja, je bent iedere dag papa, maar oké. Okay.
Bizar, hè? De papa-dag. Ja, later
Precies,
ook mama-dag.
waar een moeder een part-time dag heeft, heeft een vader een papa-dag. Nou.
Het zit hem al in de taal, hè? Maar
Nee, maar het is goed dat het gebeurt. Dus zolang het maar gebeurt, geef het beestje een naam. Maakt niet uit.
ja.
Maar wat ik ook toch nog steeds heel erg vaak zie, is dat er een loonkloof is tussen mannen en vrouwen. En niet zozeer dat vrouwen veel minder verdienen omdat zij minder werken, omdat ze meer zorg hebben voor de kinderen. Maar gewoon letterlijk omdat vrouwen over het geheel gezien minder verdienen. Nu is dat niet zozeer het onderwerp van deze podcast, want het is een zorg, maar niet per direct nu. Maar wat ik wel vaak zie is dat vrouwen wel minder gaan werken vanwege de zorg voor de kinderen. En dat in feite alles wat zij verdienen min of meer naar de kinderopvang gaat. Dat ze er uiteindelijk niet altijd heel veel geld van overhouden. Als je het echt hebt over hele kleine kinderen, hè?
Ja.
Tot de schoolgaande leeftijd. Maar wat wel fijn is, is dat vrouwen ervoor kiezen om het wel te doen. Want dat betekent dat ze ook kiezen voor zichzelf. Ik vind het belangrijk voor mezelf om mijn carrière te ontplooien. En dat vind ik wel heel positief. Dus voor de kinderen is het positief dat ze allebei de ouders ook een dag of meer in hun leven hebben als opvoeder. En voor beide ouders is het fijn om ook die carrière te kunnen maken.
Ik ben denk ik wel heel erg bewust van, oh, als ik zou trouwen en kinderen krijgen, hoe zou ik me dan daarin willen opstellen? En hoe, ja, hoe ga ik voor die kinderen zorgen of een kind? Ja, het blijft denk ik zo'n ingewikkeld onderwerp. Vooral omdat je dat de zorgende rol als vrouw. En ik denk, nou ja, fijn dat papa dan bestaat. Maar, ik wil dan wel zeggen, er zijn nog steeds wel. Zijn voornamelijk vrouwen die dan de huishouden doen, die gaan koken. En dat gaat gewoon automatisch. Dat is gewoon.
Het is de aard van het beestje. Dat,
ja.
En dat is nou eenmaal altijd zo geweest en het zal ook altijd zo blijven. En dat is ook prima, tenzij het op een gegeven moment tussen de partners gaat leiden tot een inderdaad een financieel gat. En dat je er met elkaar te weinig over nagedacht hebt van oké, wat voor gevolg heeft dit nou? Want zolang je nog samen bent en al het inkomen komt binnen op één rekening en je leeft je leven, nou is het allemaal goed. Totdat een van de twee te veel geld gaat uitgeven en er komt frictie. Totdat op een andere reden de relatie minder goed gaat en je moet uit elkaar, omdat het nou eenmaal niet gaat. En het blijkt dat een van de twee gewoon onvoldoende inkomen heeft om, nou nog even los van voor zichzelf te zorgen, maar überhaupt om ergens een huis te kunnen huren. Dan wordt het wel ingewikkeld.
Voor de luisteraars, voordat ze gaan trouwen, samenwonen, wat zijn de belangrijkste financiële gesprekken die ze moeten hebben? En hoe begin je met die gesprekken? Wat zijn de onderwerpen wat gewoon echt een must is? En hoe begin je ze?
Ja. Nou ja, als je het hebt over de dingen die belangrijk zijn om met elkaar een afspraak over te maken, dan is het heel simpel om te beginnen. Hoe gaan we de kosten van de huishouding betalen? Hebben we een gezamenlijke rekening of niet? Storten we alles wat we hebben op die gezamenlijke rekening? Of storten we allebei 50% of naar rato van inkomen een bepaald bedrag op een rekening en daar worden de kosten van betaald? Of ga je heel traditioneel zeggen de man betaalt alles en de vrouw betaalt niks? Hè, kan ook.
Kan zeker, ja.
Dus de vraag is even, wat vinden wij eerlijk? Wat vinden wij redelijk? Hoe gaan we bijdragen in de kosten van de huishouding? En dan heb je het natuurlijk over huur of hypotheek. Dan heb je het over boodschappen doen. Maar hoe gaan we dan bijvoorbeeld om met kleding? Gezamenlijke vakanties is nog tot daaraan toe. Maar als ik uitga met vriendinnen, mag ik dat dan van de gezamenlijke rekening doen? Of doe ik dat dan van mijn eigen rekening? Dat soort vragen zijn nou ja, toch best aan de ene kant lastig te stellen. Het is ook niet een gesprek waarvan je zegt van nou oké, we gaan eens even aan de keukentafel zitten en we hebben het in een uur opgelost. Dit heeft ook weer meerdere gesprekken nodig, omdat je ook daarover na moet gaan denken. Hè, van hoe wil ik het gaan doen? En wat vind ik redelijk? En wat doen mijn vrienden? En wat vind ik daarvan? Zo hoorde ik laatst van iemand, en dat vond ik ook nog wel een aardige oplossing. Die zei, we storten allebei ons volledige salaris op de gezamenlijke rekening. En dan gaat er voor allebei een bedrag, laat het €250 zijn, naar hun eigen rekening. Zodat ze daarvan de dingen kunnen doen die ze echt alleen willen doen. Die niks te maken hebben met de ander. Maar verder gaan alle vakanties, kosten kinderen, alles wat met het gewone huishouden te maken heeft, gaat van de gezamenlijke rekening.
Ja. Toen dacht hebben het omgedraaid.
Hè? Eigenlijk omgedraaid. En die zeggen dus, want daarmee kunnen wij hetzelfde sparen. Of je uiteindelijk hetzelfde spaart, is dan tot daaraan toe. Maar je kan inderdaad ook zeggen, nou ja, oké, we houden ieder wat we hebben. En we storten allebei €500 op de gezamenlijke rekening en daar betalen we alle kosten van. Hè? Dat kan ook. Dus ik denk dat dat op zich een gesprek is wat nog wel redelijk makkelijk te voeren is. Ook omdat je vrij goed met elkaar kan bespreken, oké, welke kosten hebben we nou eigenlijk? En op een gegeven moment ook even goed al die kosten nalopen. Hebben we echt al die streamingdiensten nodig?
Ja, mensen hebben er best wel veel. Ik zag het laatste, er was een commercial en dan zag ik dat iemand, was €80 aan streamingdienst.
Ja.
Uitgaf en dan, nou oké, nou, dat, ik vind dat echt too much.
Heb je dat echt nodig? Nou ja, misschien wel. Ja. Als je Angela de Jong bent, heb je ze allemaal nodig natuurlijk.
Nee, precies. Als het je werk is, nou, wie weet dat het nog belastingaftrekbaar is. Ik
Is
weet het
precies,
niet.
ja.
En als het gaat om hoe ook, dat,
Ja.
van ja, hoe ze
Dus hoe
daar
ga
moeten
je dat
beginnen.
gesprek aan? Nou ja, dat is toch op een gegeven moment gewoon de stoute schoenen aantrekken en zeggen: God, ik vind het ook niet leuk, maar we moeten het hier toch een keer over hebben. Het is geld sowieso voor ons Nederlanders, heeft geld altijd iets ongemakkelijks.
Ja.
Je hebt het nooit met je vrienden over hoeveel verdien je nou eigenlijk?
Ja. Ik vind zelf helemaal geen niet erg. Ik ben daar heel erg open over. Maar ik merk wel dat bij mensen dat het een onderwerp waarvan ik, wow, oké, die worden meteen heel erg anders in gedrag. Maar moet je dan met een notitieboekje zoals ik hier nu zit en met pen en papier moet je erbij zitten? En dan,
Eigenlijk
we gaan het
wel.
er nu over hebben, ja?
Ja, eigenlijk wel.
Oké. Okay.
Ja, of kijk, je kan ook zeggen: ik vind dat we het een keer over moeten gaan hebben. Laten we ons allebei voorbereiden op dat gesprek. En dan kan je inderdaad een inventarisatie maken van al je huishoudelijke kosten. Je kan het inkomen met elkaar vergelijken. Of je houdt het dus heel simpel, hè, en je zegt: nou ja, laten we gewoon afspreken dat we alles op één grote hoop gooien. En dan ben je van het gesprek af. Alleen, ja, je blijft dan toch natuurlijk op een gegeven moment naar de toekomst toe. Hou je dan toch ergens iets open? Stel je stort allebei je geld op de gezamenlijke rekening. Beschouwen we dat dan ook als ons gezamenlijke geld? Of krijg je dan niet toch over 2 of 3 jaar een discussie, omdat de een 70% heeft bijgedragen en de ander 30%? Dat je zegt: nou ja, ik heb altijd veel meer bijgedragen, dus ik vind dat ik ook meer terug moet krijgen. Dus je verschuift eigenlijk de discussie alleen maar. Dus het is toch goed nou ja, of voorbereid zo'n gesprek in te gaan, of gewoon op een gegeven moment de stoute schoenen aan te trekken, het gesprek aangaan en zeggen: oké, laten we het over een paar weken eens even nog een keer erover hebben. En dan is die kosten van de huishouding natuurlijk een vrij, laten we zeggen, laagdrempelige nou ja, gespreksonderwerp. En je kan het vervolgens natuurlijk gaan uitbouwen naar andere onderwerpen die belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld: oké, wat als een van ons twee een, laten we zeggen, een wat grotere investering gaat doen? Stel, je hebt samen een koophuis en er moet een nieuwe keuken in dat koophuis. Hoe gaan we dat betalen? Betalen we dat samen? Gaat een van de twee dat betalen? En wat betekent dat dan? En wat je vaak ziet, is dat mensen daar toch te weinig over nadenken. Dat ze denken: ach ja, die nieuwe keuken is nodig. Ja, hier heb je geld, heb het maar gedaan. En dan komt het nog wel, maar het komt dus niet meer. En dan krijg je 5 jaar later, als de relatie voorbij is: ja, maar ik heb toen 25.000 euro in die nieuwe keuken gestoken.
Nee, wat je net ook zei, is een vrij praktische benadering. Wat is huishouden nu? Hoeveel gaan we uitgeven? Hoeveel ga ik naar jou toe sturen? Of gaan we gezamenlijke rekening? Nee, dat soort dingen. Maar als het gaat om die langetermijn plannen. Ja, bijvoorbeeld als vrouw zijn, als je moeder wordt, verandert er natuurlijk heel erg veel. Ik heb hier geen statistieken over, maar ik zie dit ook gewoon om me heen. Dat zodra iemand moeder wordt, denkt ze, dit had ik niet verwacht. Als ik dit had geweten, nou, dan, nou, wie weet had ik het dan wel vooruitgeschoven. Dan was ik nu niet moeder geworden, maar pas over een paar jaar. Dit is wat ik om me heen zie. Voor de werkende vrouw met ambitie. Zou je dan zeggen van oké, dit is ook een onderwerp waar je het over zou moeten hebben. Van hoe zou het dan gaan? Al heb je geen kinderen. Misschien ben je nog niet eens getrouwd met zo'n persoon. Maar het is toch ook wel fijn om te weten van verwacht zo'n iemand bijvoorbeeld. Zo'n iemand, je partner. Verwacht hij dat je doorgaat met werken? Terwijl jij misschien denkt van nou, ik zou het wel leuk vinden om bijvoorbeeld een jaartje even in die babyfase gewoon thuis te zitten.
Zeker. Nou ja, en dat is zeker een terechte vraag. Want wat je vaak ziet is dat in een vroeg stadium van de relatie hebben mensen het wel vaak over: wil je trouwen? Wil je kinderen? Als je zelf een kinderwens hebt en je partner niet, gebeurt het toch ook wel dat de relatie stuk loopt. Omdat dat zo'n belangrijk ding is in iemands leven, dat ze dan zeggen: nou, dan ga ik op zoek naar een partner die het wel wil. Dus het feit van trouwen, het feit van kinderen, wordt wel besproken, maar niet welke consequentie dat dan heeft. Nou, is dat natuurlijk ook niet iets wat je op de eerste date bespreekt.
Nee.
Maar wel op het moment dat je met elkaar gaat samenwonen, of juist dat je met elkaar samenwoont en de volgende stap gaat nemen, dat je echt je financiën gaat vermengen en keuzes gaat maken die de toekomst beïnvloeden, je financiële toekomst beïnvloeden, dan is het toch heel belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan over wensen, verwachtingen, hoe zie jij dat? En dan kom ik weer terug bij wat ik eerder zei. Luister goed naar elkaar. Dus niet vanuit je eigen perspectief, ik wil graag thuis blijven, maar vragen wat vindt de ander? Hoe ziet de ander dat? Daarna krijg jij de kans om te zeggen, hoe zie jij het? En oké, en waarom? En waar kunnen we elkaar dan vinden?
Koppels die zo'n groot verschil hebben in kennis over financiën of een hele andere benadering hebben naar geld toe. Dat ze er dan wijs aan zijn om gewoon een derde partij te nemen. En dat kan bijvoorbeeld via de premarital mediation, wat ik zelf heel erg interessant vind. Maar ook bijvoorbeeld via, nou ja, het kan een tante zijn of weet ik veel wat. Gewoon iemand of een vriendin, gezamenlijke vriend of vriendin. Ik heb wel eens bij een vriendin, want zij waren allebei ontwijkend. Maar ze vonden allebei wel dat ze het over moesten hebben. En toen heb ik uiteindelijk, want ik
Als een
ben heel
soort
erg
mediator
direct.
ertussen. Dat is goed, ja.
En ik heb dan een beetje ertussen gezeten, want ze waren bang om elkaar te vertellen wat ze nou eigenlijk vonden daarvan. Want als je beide ontwijkend bent, ben je ook heel erg gevoelig daarover, over je eigen
Ja, en je wil de ander
manier van
niet
denken.
kwetsen en je wil niet dat het tot ruzie komt omdat je iets anders vindt dan de ander.
Ja. Ik heb daar toen tussen gezeten. En uiteindelijk hebben dus dat gesprek echt jaren vermeden. It's no joke. Daarom vind ik dit onderwerp ook zo interessant. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, het gesprek, maar ja, we hadden het in het voorgesprek al over. Wat ik zelf interessant vind, dat vanuit, nee, ik ben zelf moslim. We hadden vroeger, tegenwoordig doen ze dat niet, maar dat vanuit de imam, dat dan, hè, dat daar hier ook over gesproken werd
Heel goed.
en afspraken over gemaakt worden. En ik weet ook dat vanuit de kerk vroeger, ook tegenwoordig doen mensen dat ook niet meer, maar dat ook vanuit de kerk, dat daar hier ook afspraken over gemaakt worden. Dus het is iets wat van mens uit een heel erg belangrijk, relevant onderwerp is. En waar heel veel mensen, nou ja, waar gewoon van ouds af aan al gewoon een soort, noem je dat, ja, een belangrijkheid aan gekoppeld werd. Maar nu is het zo van, nou, we gaan gewoon. En je zou denken, nou, we zijn allemaal zo romantisch dat we hier helemaal niet over willen hebben. Die Nederlanders zijn zo romantisch. Ze willen het
Ja, nee,
niet
maar het is wel
over geld
terecht.
hebben.
Het is terecht dat je dat zegt. Aan de andere kant, je hebt het niet alleen maar over scheidingen, dat je het over financiën moet hebben. Het kan ook zijn dat je wel gewoon heel gelukkig getrouwd bent, maar dat een van de twee in een faillissement terechtkomt. Nou, dan wil je natuurlijk toch niet dat jouw huis onder jou vandaan verkocht kan worden. We denken heel vaak van, oh ja, nee, maar we gaan nu trouwen, dus ik wil niet denken aan een scheiding. Maar het heeft ook hele andere redenen om hierover te praten. Kijk, en tot op zekere hoogte, als je het hebt over hoe gaan we financieel met elkaar om, zijn er wel dingen geregeld in de wet. En dan heb je het met name over mensen die gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Voor mensen die samen gaan wonen is er vrij weinig geregeld, wat het juist nog ingewikkelder maakt. Ik zeg altijd, ik hoop dat mensen getrouwd zijn, want dat helpt mij.
Ja, nou
Als
tegenwoordig,
advocaat.
dat is, ik zie niemand bijna trouw hoor.
Nee, precies. Dan, ja, dat maakt het toch best ingewikkeld, omdat er niks in de wet is geregeld. Althans, niet heel veel. Maar het vervelende is ook dat als je gaat kijken naar een wettelijke regeling, dan is het een soort one size fits all. Terwijl de specifieke situatie van deze twee mensen natuurlijk net weer anders is. Die hebben maatwerk nodig. En er is ook niks op tegen om te zeggen, nou ja, nu kijk ik er zo tegenaan. En dat je na 10 jaar, als er eenmaal kinderen zijn, zegt, ja, God, nu is het veranderd. Misschien moeten we onze afspraken eens even een keer herzien. Prima. Het is niet zo dat je nu iets afspreekt wat de komende 50 jaar hoeft te gelden.
Precies. Een publieksvraag die ik ook kreeg is, nou, dat weet ik zelf ook niet, vond ik wel interessant. Worden schulden voor het huwelijk ook gezamenlijk, net zoals bijvoorbeeld een studieschuld? Nou, dat heeft tegenwoordig iedereen. Wordt dat dan ook, is dat ook
Nee,
iets wat dan
in principe
gezamenlijk
niet.
wordt?
Nee,
Oké.
schulden worden niet gezamenlijk als het
Okay. Okay.
gewoon persoonlijke schulden zijn. Als het bijvoorbeeld zo is dat je voor het huwelijk al een schuld had samen. Stel bijvoorbeeld, je hebt een huis gekocht, daar zit een hypotheek aan vast. Dan ben je in principe allebei daarvan schuldenaar. Die blijft dan gezamenlijk ook als je gaat trouwen. Dus alles wat eigenlijk een beetje met huishouding te maken heeft. Dat wordt wel gezamenlijk. Maar
Nou, we hebben.
schulden die jij in je eentje bent aangegaan, blijven in principe bij jou.
Blijf vinden. Ja, nou, dan is. Ik denk dat die persoon daar heel erg tevreden over is. Wat ik zelf interessant zou vinden, is dat we twee scenario's ga ik aan jou voorleggen. En dat zijn waar gebeurde. Hè? Het zijn echte scenario's. En als het gaat om relaties, niemand die wilt hier in de podcast hierover praten. Helaas in Nederland niet. In de VS wel. Als ik in Amerika was, dan zou ik daar misschien
Ja,
wel
klopt.
koppels
Ja, dat is zeker
voor
zo, ja.
vinden. In Nederland hangen we het oude was niet buiten. Dus dan maar zo. Stel je voor, nou, Lisa woont in een koopwoning in Amsterdam. Haar vriend Samir, nou we gaan heel erg multicultureel hier. Haar vriend Samir trekt na een jaar daten bij haar in. Samir heeft nog wat spaargeld, dus hij betaalt 20.000 voor een nieuwe keuken en badkamer. Ze maken geen afspraken, geen samenlevingscontract, geen notariële vastlegging. Na 3 jaar loopt de relatie stuk. Samir wil zijn geld terug, maar er staat niks op papier. Wat gebeurt er nu?
Ja, dat zijn hele lastige kwesties. Want daarvoor is er dus inderdaad niks in de wet geregeld. Op het moment dat je een samenlevingsovereenkomst hebt, of je bent getrouwd, maar dat even, waarin een regeling is opgenomen voor wat wij noemen een vergoedingsrecht. Hè, dus je hebt recht op vergoeding van jouw investering. Nou ja, dan is er een overeenkomst of in dit geval een schriftelijke overeenkomst, die zegt, ja, jij hebt recht op vergoeding van de investering die jij hebt gedaan in het huis van de ander. Of in een gezamenlijk huis, maar dat even. Ja. In dit geval het huis van Lisa. Want om geld terug te krijgen, moet er of sprake zijn van een overeenkomst. Dat kan zijn een lening, dat Samir heeft gezegd, nou, ik leen jou die 20.000 euro om die verbouwing te kunnen doen. Of er is misschien sprake van een stilzwijgende overeenkomst. Maar ja, die valt natuurlijk toch moeilijk aan te tonen.
Wat is dat? Een
Een
stilzwijgende?
stilzwijgende overeenkomst is, je hebt een geschreven overeenkomst, hè, dat je dus op papier zet, ik leen aan jou of wij spreken af dat we het voortaan zo doen. En we zetten daar allebei een handtekening onder en dan is het klaar. Een stilzwijgende overeenkomst is dat je het wel met elkaar hebt afgesproken. Hè, dus kan mondeling of uit een mondeling overeenkomst is ook bindend. Maar dat je ook zegt uit gedragingen mocht ik afleiden dat wij deze afspraak gemaakt hebben. Maar zowel mondeling als stilzwijgend is natuurlijk heel moeilijk om aan te tonen. Want
Ja.
Lisa hoeft alleen maar te zeggen, oh nee hoor, dat heeft hij gewoon gedaan uit de goedheid van zijn hart. En hij heeft geen positie meer om te zeggen, nou ja, ik wil dat geld terug hebben. Nou zijn er nog wel, en dit maakt het wel een beetje ingewikkeld, er zijn dingen zoals ongerechtvaardigde verrijking, maar dat is ja, best wel moeilijk om aan te tonen. Moet Lisa zijn verrijkt? Nou, dat is op zich zo, want haar huis is meer waard geworden. Samir is verarmd, want hij heeft dat geld van zijn rekening gehaald en heeft dat overgemaakt naar de aannemer. Maar daar zit toch natuurlijk een mate in van, we hebben daar samen gewoond. Dus het was misschien ook van hem ja, ik wil niet zeggen een investering, maar een bijdrage in het woongenot om daar zelf ook lekker te kunnen wonen. Ja, in dit soort gevallen is het toch heel lastig om dat geld terug te krijgen.
Toch op papier zetten.
Toch op papier zetten. En waar je ook heel erg goed voor moet oppassen, is stel je hebt het wel met elkaar afgesproken. Hè, je zegt, hij kan aantonen van nou, ik heb dat gedaan. Hè, ik heb dat geld geïnvesteerd en we hebben met elkaar afgesproken dat ik het terug zou krijgen. Nou, top. Maar zo'n vordering om geld terug te krijgen kan ook nog verjaren. Als je te lang wacht, als je meer dan 5 jaar wacht met het terugvragen van je geld, dan ben je ook te laat. Nu is het wel zo dat Lisa daar een beroep op moet doen. Dat is niet automatisch zo dat het te laat is. Maar dat zijn wel hele moeilijke dingen.
Wel echt lastig. Dat...
Ja. Dus mijn advies is ook altijd als je gaat samenwonen, maak een overeenkomst. En bij voorkeur via de notaris. Omdat de notaris ook kan voorlichten. Hè? Want als we het hebben inderdaad over wat moeten we met elkaar afspreken en hoe ga je dat gesprek met elkaar aan, ja, dan is een notaris een ideale gesprekspartner.
Wat ik ook zie is dat mensen huis kopen terwijl ze niet getrouwd zijn. Is daar een verschil tussen? Tussen huis kopen als je getrouwd bent versus niet getrouwd?
Ja en nee. Of je nou getrouwd bent of niet getrouwd bent, als je het samen koopt,
okay,
word je allebei voor wat wij noemen de onverdeelde helft, word je eigenaar. Dus allebei voor het geheel, maar dan ben je allebei... Dus het is niet, jij bent eigenaar van de bovenverdieping en ik van de onderverdieping. Maar het is allebei 50% in het geheel. En dat is natuurlijk ondeelbaar. Je kan ook niet jouw 50% zomaar aan een derde verkopen. Dat gaat niet.
Okay, yeah.
Dat moet je dan samen doen. Maar dus of je nou samenlevers bent die al dan niet iets geregeld hebben of getrouwd bent, je koopt samen dat huis. Het enige waar een verschil in zit, is als je inderdaad na een aantal jaar een verbouwing gaat doen.
Ah, oké. Okay.
Gehuwden hebben dan meteen automatisch op grond van de wet een vergoedingsrecht voor die verbouwing. En dat hebben die samenlevers niet. Ja, daarom is het een kwestie toch ook van goed vastleggen. Als je investeert of als je het huis koopt en de een investeert meer in de aankoop.
Ja.
Leg dat goed vast.
Ja, ik denk dat heel weinig mensen dit weten. We gaan nu naar een scenario waar dus een koppel wel getrouwd is. Pieter is consultant en verdient, heeft een riante salaris in Nederland. Zijn vrouw Annelies werkt nooit. Ze hebben 2 kinderen, een nanny, wonen fijn. Hij dacht, ik werk hard. Zij houdt de boel draaiende thuis. En ze trouwen in gemeenschap van goederen. Na 10 jaar blijkt Annelies vreemd te gaan. Ja, dat klinkt wel heel erg lullig, maar dit is wel it's real life, guys.
Thuis, dus
it's real life, ja, precies. Ja, ik wilde net zeggen. Maar ja, toch, hè, die mannen die denken, het gaat allemaal om geld. Na 10 jaar blijkt Annelies vreemd te gaan. Pieter wil scheiden, maar nu blijkt Annelies krijgt de helft van het opgebouwde vermogen. Partneralimentatie,
ja.
Kinderalimentatie. En pensioenrechten.
Ja.
Hij voelt zich dubbel geneigd. Want hij vreemd gaan en verwoest. Hij heeft zijn leven hard gewerkt. Hij komt uit een arbeidsfamilie. Hij heeft from scratch keihard voor gewerkt. En nu opeens moet hij de helft of misschien wel meer dan de helft aan haar overdragen. Hoe kunnen ze dit voorkomen? Dit is natuurlijk een situatie waar je nooit, nooit, nooit in wilt komen. Want dat is, lijkt me verschrikkelijk.
Nou ja, of wel of niet. Hè. Kijk, hij voelt zich natuurlijk bedonderd door haar, omdat zij vreemd is gegaan. Maar uiteindelijk is natuurlijk wel de vraag, hè, 10 jaar daarvoor heb je er wel, nou ja, misschien niet bewust, maar heb je ervoor gekozen om in gemeenschap van goederen te trouwen. In de meeste gevallen omdat mensen het ook eerlijk vinden om wat ze samen opbouwen ook te delen. En het alternatief, want nu zegt hij dus oké, ik moet de helft van mijn spaargeld met haar afrekenen. Ik moet ook nog eens alimentatie betalen en zij doet niks. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want zij heeft wel 10 jaar lang voor de kinderen gezorgd en het huishouden draaiende gehouden.
Maar ze hebben een nanny en een schoonmaakster, dus hè, ze hadden al die dingen.
Ja. Ze hadden al die, dat klopt. Maar kijk, als ze die uitgaven niet hadden gedaan, dan was er nog meer spaargeld geweest om met elkaar te moeten delen. Dus, als je het echt puur vanuit de financiën bekijkt, ja, had hij waarschijnlijk, hè, als je inderdaad zegt van, nou ja, ik vind die partneralimentatie een beetje overdreven. Ja, dan had hij eerder aan de bel moeten trekken en moeten zeggen: hé, Annelies, ga eens werken. He, ga eens iets met je leven doen. Ga geld verdienen.
Dat heeft hij trouwens. Dit is een waar gebeurd verhaal. Dat heeft hij ook trouwens
heeft hij wel
ook
gedaan,
echt gedaan.
Alleen zij heeft nooit de moeite genomen.
Hij heeft zelfs
genomen
een studie,
om het...
dus ook studie voor haar betaald. Allemaal gewoon zodat ze zou gaan werken.
Precies, nou ja, wat je dan wel vaak ziet, niet altijd, maar het hangt ook een beetje af van de leeftijd van de kinderen. Maar wat je vaak ziet is dat de rechtbank dan zegt, nou, die alimentatie, we snappen dat je die nu nodig hebt. Want je moet ergens gaan wonen, je moet in het arbeidsproces komen. Maar wij gaan die alimentatie maximeren. Dus jij krijgt recht op alimentatie voor, nou ja, in de meeste gevallen nu volgens de wet is het maximaal 5 jaar. De rechtbank kan zelfs ook een kortere periode vastleggen. Dat ze zeggen, nou, wij vinden dat jij na 3 jaar in je eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien. Daarmee kunnen ze haar een incentive geven om toch eerder moeite te gaan doen om weer aan het werk te gaan. Dus voor wat betreft de alimentatie is dat eigenlijk de beste tip. Zorg dat iemand een opleiding volgt, zorg dat iemand in het arbeidsproces gaat deelnemen, et cetera. Je kan alimentatie namelijk niet op voorhand al uitsluiten. Je kan wel bepaalde vermogensbestanddelen op voorhand uitsluiten in huwelijksvoorwaarden. Dus voordat je trouwt, kan ook nadat je trouwt, maar liefst voordat je trouwt, via de notaris afspraken maken over hoe gaan wij ons vermogen tijdens het huwelijk vormgeven. Want heel veel mensen zeggen, oh ja, je maakt huwelijksvoorwaarden voor het geval je gaat scheiden. Ja, ook. Maar het is vooral bedoeld voor hoe gaan wij het tijdens het huwelijk doen. En je kan dus zeggen, nou ja, ik wil dat mijn aandelen in mijn eigen onderneming overal buiten blijven. Dus dat alleen wat we samen opbouwen aan spaargeld, dat gaan we met elkaar delen. Mijn inspanningen en het bedrijf wat ik heb groot gemaakt, dat blijft erbuiten. En dat soort afspraken kan je maken.
Maar dat moet je wel van tevoren moet je vastleggen. Ik weet niet of dat. Want je had er ook over in ons voorgesprek over dat pensioen. Dus het pensioen die je hebt opgebouwd, dat ook weer een deel daarvan naar zo'n partner zou gaan.
Ja,
dat wist ik ook niet. Hoe zit dat dan?
Je kan ook zeggen, ik vind dat ieder het eigen pensioen moet houden. Dat kan je zowel in de huwelijksvoorwaarden doen. Als later bij echtscheiding. Dat hoef je niet meteen te doen. Maar in principe is het uitgangspunt van de wet. Dat in geval van een echtscheiding. Heb je over en weer recht op de helft van het pensioen. Wat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dus wat je voor het huwelijk hebt opgebouwd blijft erbuiten. En wat na het huwelijk wordt opgebouwd blijft ook bij degene die het pensioen heeft opgebouwd. En wat tijdens het huwelijk is opgebouwd, ja, dat wordt, zoals wij noemen, kruislinks verevend.
Okay.
Dus de helft van de een gaat naar de ander en de helft van de ander gaat naar de een. Maar dat is niet letterlijk, er wordt niet letterlijk met potjes geschoven. Het is niet letterlijk overmaken, maar wat er gebeurt, is dat je na de echtscheiding, laat je het pensioenfonds weten, hey, wij zijn gescheiden. En dit ben ik en dit is mijn ex. En ik wil graag aanspraak maken op de verevening van de pensioenen. Dan gaat tegen de tijd dat, stel wij zijn getrouwd en wij scheiden, tegen de tijd dat ik met pensioen ga, zegt mijn pensioenverzekeraar tegen jou, hey, jij hebt recht op bedrag X per maand. Ik ga dat vanaf nu aan jou overmaken. Dus dat gaat geheel buiten mij om. Dat wordt allemaal geadministreerd door de pensioenverzekeraar.
God. Nu in dit verhaal is natuurlijk. Ik vind het heel interessant allemaal. Want dat is zoveel dingen om over na te denken. Wat dan natuurlijk niet zo romantisch is. Waar denk ik echt de meeste mensen dus niet aan denken. Tenzij je misschien een soort miljoen of vermogen. En dan denk je, nou ja, dan ga je er misschien over nadenken. Maar ik denk de meeste mensen. Zich in dit soort situaties bevinden. pas daarna. Dat maakt dit onderwerp zo belangrijk. Een extra laag hierin is dat vreemdgaan. Heeft dat iets van een soort relevantie in
dat
een
heeft helemaal geen relevantie.
En niks.
Dat is voor mensen soms moeilijk te verkroppen.
Ja.
En dat snap ik ook. Aan de andere kant is het voor ons als advocaten ook wel fijn dat het geen relevantie heeft. Want uiteindelijk gaat het over hoe zie jij je toekomst en welke financiën zijn daarvoor nodig? Wat hebben we nu en hoe gaat het er dan in de toekomst uitzien? En op het moment dat je zegt, in dit geval hè, van Pieter en Annelies, waarbij Annelies is vreemd gegaan. Als je dan zegt, nou ja, zij is vreemd gegaan, dus ze heeft nergens meer recht op. Ja, hoe gaat zij dan voor de kinderen zorgen? Hoe gaat zij dan in de toekomst haar leven leiden? Dat gaat gewoon niet. Dus hoe moreel verwerpelijk je het ook kan vinden dat ze het heeft gedaan. In het kader van de afwikkeling van een scheiding is het ergens wel terecht dat het geen rol speelt.
Nee, daar hebben we in de islamitische wet hebben ze.
Ja, dat is daar zeker anders geregeld. Ja, zeker.
Ik heb in Marokko gewoond en daar is het wel heel. Oh, dat is heel anders.
Ja, ja.
Maar daardoor maakt ze, zoals je zegt, maken ze het wel heel erg moeilijk. En dat terzijde. Eén, we hebben het er ook over gehad, heel kort, het kopen van een huis. Waarom dat zo'n ook een interessant onderwerp is, vooral als het gaat om geld en relaties. Uiteindelijk is dat de grootste investering die je kan maken als koppel. Tenzij je een bedrijf begint samen of wat dan ook. Maar dat is denk ik echt hetgeen wat tastbaar is en wat je dan samen koopt. En daar zitten ook zoveel manieren waarbij je, we hebben het over schuldenstress, maar zoveel manieren waardoor je in de schulden kan komen als het gaat om het kopen van een huis samen. Ik wil al die situaties niet langslopen, maar ja, als je op een bepaalde leeftijd bereikt, 38, nou, dan hoor je van alles om je heen van wat er kan gebeuren. Hoe kan je jezelf ervoor beschermen? Wat zijn echte fouten waarvan je denkt, nou, dat hadden ze niet moeten doen als het ging om het kopen van een huis? En dat kan echt heel erg breed zijn. Dat kan tot het, ik weet niet, maximale hypotheek. Of mensen die zeggen van, ik neem de lening. Ik doe de lening en jij betaalt mij of wat dan ook. Je hebt zelf ook al die reconstructies zelf waarschijnlijk al gezien in je praktijk.
Nou, ik denk sowieso een te hoge lening is sowieso onverstandig. Ik kan me wel voorstellen, afhankelijk van je leeftijd, dat je zegt, nou, ik ga wel de komende jaren erop vooruit in salaris. Dus ik ga nu wel een iets te hoge lening aan in de wetenschap dat het over 3 jaar helemaal goed is. Maar als je een hypotheek afsluit op 2 salarissen en 1 van de 2 verliest de baan en heeft niet snel een nieuwe goede betalende werkkring, ja, dan kom je toch in de problemen met het betalen van je woonlasten. En dat is wel een valkuil. Met name hier in Amsterdam zijn de woningen natuurlijk vreselijk duur. Dus je moet wel gaan investeren en eigenlijk misschien nog wel meer dan je zou willen, omdat je anders niet aan een woning komt. Aan de andere kant is huren ook niet altijd de beste optie, want dat is per saldo nog duurder dan kopen. Dus dat, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, nou, we gaan samen dat huis kopen. Waar je vervolgens dan wel ook op moet letten, is inderdaad, hoe financier je dat huis? Dus dat zal meestal met een hypotheek zijn. Wat jij terecht zegt, de een betaalt de woonlasten en de ander betaalt de boodschappen. Nou ja, dat is echt een valkuil, dat moet je echt niet doen.
Ja.
Hypotheek betalen is niet alleen rente betalen, zoals je ook huur betaalt. Maar het is ook aflossen op de hypotheek. En aflossen op de hypotheek is eigenlijk spaargeld creëren. En als je niet getrouwd bent en eentje lost de hypotheek af, dan kan die dus zeggen, nou, ik heb geïnvesteerd in het huis, want ik heb die aflossing betaald. Dus die spaarpot, die is van mij. Jij hebt niet bijgedragen aan die aflossing. Het is echt, ik zie je al schrikken. Ja, dat is echt Echt,
Ja,
echt een
mij
grote
krijg je niet zo
valkuil.
snel stil, maar dat is. Nou, oh ja, god, dat is echt. Nou, ik zou me wel voorstellen, dat had ik ook wel kunnen doen. Nou ja, doe jij maar lekker dat en dan hoef ik daar niet aan te denken. Ik stuur het je wel. Nou, wat als je het. Nou, misschien dat is weer iets anders. Wat als je dan wel naar hem stuurt, bijvoorbeeld? Je stuurt wel jouw helft.
Ja, precies. Nou
Geldt
ja,
dat
als
dan
jij
wel?
jou, want op het moment, hè, dat als jij je hebt een maandelijkse overschrijving en jij zet in die overschrijving woonlasten of kostenhuishouding of iets in die trant, dan gaat het goed. Want dan kan jij dus aantonen van dit is bedoeld om mijn deel van de woonlasten te betalen. Maar als het echt zo is dat de hypotheekbetalingen van zijn rekening gaan en jij gaat iedere dag naar de supermarkt,
Ja.
dan gaat het niet goed.
My
Dan kan
God.
jij, hè, dan kan je natuurlijk wel zeggen, ja, hè, dit was onze afspraak, het was bedoeld om in een grote pot te gaan, maar dat blijkt nergens uit.
Nee, het is echt. Oh, mijn god. Nou, ik ben heel bedankt dat je die tip hebt gegeven. Ik denk dat er heel wat vrouwen zijn die dan zeggen van ik neem dit wel voor mij. En dan want het is ook heel erg lastig om dan een
Het is ook
50-50 een
lastig.
stortje, wat ga je dan doen? En dan zeg je, nou, ik doe dat wel en doe jij dat. En dat is denk ik wat heel veel mensen als iets simpels zien. Maar nou, jij maakt het nu eigenlijk van oké, doe dat dus niet.
Nee, doe dat niet. Nee, ga echt. En dan is eigenlijk het makkelijkste om toch die gezamenlijke rekening te openen en daar allebei geld op te storten. Nou, en hoeveel, dat moet je dan met elkaar bespreken. Maar laat die woonlasten dan van die gezamenlijke rekening gaan. En dan heb je het hele gezeur niet.
Ongelooflijk. Nou ja, ik denk dat ik echt in mijn uren met jou kan spreken. Want ik vind het heel interessant onder. We gaan nu zelf zo'n proces in. De pre-marathon.
Precies, nou ja,
Jeetje.
altijd bereid om nog een keer te komen praten.
Nee, heel erg bedankt hiervoor. Was heel erg nuttig. Als een koppel of ja, misschien luister je dit wel samen voor de luisteraars. Wat zouden de eerste, ja, als je zegt van dit zijn de eerste vragen, de top 3 vragen die je aan elkaar zou moeten stellen? Of gewoon de eerste vraag, wat is nou echt ja, belangrijk om elkaar beter te begrijpen?
Ja, nou ja, een vraag die ik zelf vaak stel aan mensen die bij mij aan tafel komen is: hoe zie je jezelf over, ik zeg maar wat, 3 jaar of 5 jaar? Neem een periode. En het is natuurlijk een open vraag, hè? Dus dat kan zijn van: ik zie mezelf met een koopwoning en een auto voor de deur en wel of niet kinderen, hè? Dus het kan zoiets
Zo
zijn.
maak je het ook breed.
Precies. En dan, hè, dus vraag maar gewoon eens van, nou, hoe zie je je toekomst? En dan kan je dat natuurlijk gaan specificeren van hoe zie je dat dan en waarom en hoe komt dat? Uiteindelijk zie je ook dat mensen heel veel meenemen van vroeger, hè, hoe ze zelf zijn opgevoed en dat zij hun kinderen hetzelfde willen meegeven. Dus de vraag naar wensen en verlangens is best wel relevant ook. En waarom mensen dat dan willen en waarom ze het zo zien.
Ja, dus toch verder, ja, het is wel grappig dat je dat zegt, de opvoeding en dat je ziet waar iemand echt vandaan komt. En dat is dan pas hoe je iemand kan begrijpen. Anders blijft toch zoiets van, hoe zou je zo kunnen denken? Wat ben jij raar, toch? Dan blijft het zo'n gesprek in plaats van als je zegt, nou, mijn vader die deed dit en mijn moeder deed dat. Dus dan denk je, oh ja, het komt ergens vandaan. En dat vind ik, dat is ook het interessante als het gaat om geld, is dat het vaak iets is heel erg irrationeel. En al ben je een heel rationeel persoon, en zodra het over geld gaat, dan neem je toch de patronen van je ouders over. Hoezeer je dat niet wilt, en je doet het toch. En dat maakt het natuurlijk heel erg eng. Niemand wil net zoals hun ouders eindigen, denk ik. En als hetzelfde gaat om geld. Oké, nou ja, die 2 vragen. En zou je meteen ook zeggen van in het eerste gesprek meteen over getallen hebben? Meteen over het hele specifiek? Of zeg je nou, eigenlijk laat dat voor.
Kijk, als die ander zegt, nou wat goed dat je erover begint, kom op, we gaan. Nou ja, dan
Excelletje
wel.
erbij.
Ja, nee, maar het kan natuurlijk zo zijn dat die ander zegt, oh, gelukkig, want ik durfde er niet over te beginnen. Ja, laten we erover praten.
Ja.
Maar in de meeste gevallen zal inderdaad het vermijdgedrag natuurlijk een beetje, ah ja, nou ja, dat komt wel. Nee, we moeten het er een keer over gaan hebben. En desnoods, maak gewoon een afspraak, hè. Zeg gewoon, nou, we gaan op zaterdagmiddag om 4 uur hiervoor zitten.
Pen en papier, gewoon echte afspraak in een kalender en gewoon doen. Ja.
Gewoon doen. En je zal ook zien dat, natuurlijk, het in het begin is het een beetje ongemakkelijk, maar je zal ook zien dat als je er eenmaal over praat met elkaar, dan wordt het ook makkelijker om erover te praten. Ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment ruzie ontstaat of, oh, dat zie ik echt niet zo. Oké, prima, laat het dan. Maar kom er wel weer op terug. Want om te zeggen, oh ja, nee, het ontaardt in ruzie, zie je wel, laten we het er maar niet meer over hebben. Nee, want je schuift het probleem alleen maar voor je uit. Dus je moet het erover hebben.
Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het een
Graag
heel
gedaan.
erg nuttig gesprek. Ik denk de luisteraars ook. Nou, van wat ik hoor is uiteindelijk van bescherm jezelf, bescherm elkaar ook. Het is niet pas een relevant onderwerp als je gaat scheiden. En dat is denk ik wat ik hieruit haal.
Zeker.
Het is een onderwerp die ook heel erg belangrijk is als je gewoon bij elkaar blijft. En ik denk dat daar ook een soort gevaar in zit van oh, ga je ervan uit dat wij gaan scheiden. Zodra iemand dit onderwerp omhoog haalt. Nou, top, bedankt je heel erg. En bedankt ook voor de luisteraars. Vergeet niet de aflevering te delen met iemand die ook misschien net gaat samenwonen of trouwen of die een relatie nu heeft. Heel erg bedankt, Magali van Manen. Bedankt voor de luisteraars.
Ik heb schulden, stress.